Goedemorgen, broeders en zusters. Jij bent blijven zitten. Hij heeft gewoon geluk, hij mag al die kleintjes doen. Ik ga nu naar Matthäus toe. Ergens, Matthäus. Wat wil ik u geven? Kunt u dat opzoeken? 14 vanaf vers 13. Even rondkijken. En dan. Ja, goed. De historie, de geschiedenis achter je wordt altijd gekleurd door je eigen beleving. Toch? Dat is wel een beetje zo hoe je terugkijkt op bepaalde dingen. En dan spreek je later iemand en zei van, nou, dat heb ik heel anders beleefd. Maar ja, dat kan, hè. Dus in mijn herinnering, maar de feiten zullen dan door mijn vrouw tevoorschijn gehaald worden. Was ik in het buitenland toen dit lied geschreven werd. En daar was ik bij aanwezig. Toen Chris dat aan het spelen was in Boepertaal voor het eerst, volgens mij. Dat is mooi, hè? Klopt, hè? Heb je hem daar geschreven? Ja, hè? Daar waren wij. Nou, maar daar is het ons ergens een keer. Klopt, hè? Daar waren tijden. Dat is even zo tussendoor. Dat heeft natuurlijk wel weer een aanleiding. Ik ga het eerst met u lezen. Ik wou eigenlijk nog even voor de afwezige Evert. Evert, hè? Die is afwezig. Ja, ja. Boe. Zo, en dan is hij. Want ik mis die kleintjes natuurlijk, hè? Maar mijn kleinzoon van 2 is jarig geweest, dus ik zat achter het schoolbord met hem. En dan, kiekeboe. Weet je, dat is ook mijn leven. En dat zingen daar zo, en dat spelen, dat is mooi om dat te doen, zeg maar. Gisteren nog een liedje geschreven, Evelien, hè? Over de wind. Maar helaas hebben wij een andere taak toebedeeld. Dus in alle gebrekkigheid, want studie doe je vaak thuis. En u hebt het groot voorrecht om dit allemaal terug te kunnen luisteren. Dus Jan, broeder Jan, die de vorige keer gesproken heeft. Pieter, een keer daarvoor. Ja, wat doe ik hier nog? Hè? Zoveel wijsheid, kennis en verstand. Dus in alle gebrekkigheid begin ik met u te lezen in Matthäus 14, vanaf het 13e vers. En als Jezus dit hoorde, vertrok hij vandaar te scheep. Naar een woeste plaats alleen. En de scharen dat horende zijn hem te voet gevolgd uit de steden. En Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen en genas hun kranken. En als het nu avond werd, kwamen zijn discipelen tot hem, zeggende, deze plaats is woest en de tijd is nu voorbij gegaan. Laat de schare van u, opdat zij heen gaan in de vlekken en zichzelf een spijs kopen. Maar Jezus zei tot hen, het is hun niet van noden heen te gaan, geeft gij hun te eten. Doch zij zeiden tot hem, wij hebben hier niet dan 5 broden en 2 vissen. En hij zeide, breng mij dezelfde hier. En hij beval de schare neder te zitten op het gras, nam de 5 broden en de 2 vissen, en opwaarts ziende naar de hemel, zegende dezelfde. En als hij ze gebroken had, gaf hij de broden de discipelen en de discipelen aan de schare. En ze aten allen en werden verzadigd. En ze namen op het overschot der brokken 12 volle korven. En die nu gegeten hadden, waren omtrent 5000 mannen, zonder de vrouwen en de kinderen. Zover deze bekende geschiedenis. En daar zat ik gisteren ook, want ik moet even meenemen in mijn wereldje. Oh, er zijn zoveel liedjes, maar ik heb beloofd, maar de broeder is er niet, dat ik niet moet zingen. Dit is de wereld, hè? Ander lied. In mijn wereldje is tegenwoordig, ik zit aan tafel. U bent hard uitgenodigd om een keer te komen kijken, zeg maar, ik zit aan tafel. En dan achter mij is de boekenkast en daarboven in de boekenkast staat de oude encyclopedie van opa. Ja, en dat was echt heel kostbaar en bijzonder. Ik verwijs u naar het Boerhaven, u kunt alles terugluisteren. Het Boerhavenmuseum in Leiden, waar ze u zullen vertellen hoe dat in de groene tijd is ontstaan. De kennis en verstand van tegenwoordig met onze microscopen. Laten we even liggen. Daar is dus die encyclopedie. Maar tegenwoordig gaat het anders, jonge dame. Want heel binnenkort krijg jij een mobiel. Of heeft ze die al? Hij mag nog niet, hè? Nee. Ik ben er ook niet meer op, hoor. Maar dan heb je dus, tegenwoordig hoef je niks meer te leren, want je hebt gewoon Google. Dus je pakt Google en je zoekt alles op wat je maar wilt weten. Dus dan is het ook soms wat, ja, wat moet je nog leren? Nou, terwijl alles zo tot je beschikking staat. Nou, het eerste wat je dan zo even kunt vinden over hoe je zo'n schrift uitlegt, is natuurlijk dat je dat altijd in viervoud doet. Vorige keer was je er niet, hè? Nee. We'll meet again, zeggen ze dan. Maar in vieren uit te leggen. Nou, je hebt in ieder geval altijd eerst de historische betekenis. dat het verhaal gebeurd is. Dus het feitelijke verhaal, de historie dat de Heer Jezus na de dood van Johannes, dat stip ik dan even aan en jij gaat er later op studeren. Snap je? Want er zit zoveel in. Na de onthoofding en dood van Johannes, de wonderbare spijziging plaatsvindt op deze wijze. Dat kun je vertellen, die geschiedenis, en daarna kun je natuurlijk ook nog de betekenis, de symbolische uitleg geven. Je hebt de historische en dan de symbolische uitleg. En de symbolische uitleg is natuurlijk heel, heel simpel, toch? Iedereen kan dat hier zo vertellen. De Heer Jezus is de brood des levens, toch? En hij deelt het leven uit aan een ieder, met die glaasjes water en zo. Ik heb ook nog gekeken naar zo'n zondagsschoolprogramma. Er schijnt nog ook van dat brood kun je ook iets doen, zeg maar. Dat is voor jou later op de zondagsschool. Kun je dingen tonen, hè? Om dat te laten zien hoe dat is. Vermenigvuldiging van brood. Maar dat is de betekenis van dit verhaal. Een heel eenvoudig. Dan heb je natuurlijk ook nog de ethische kant van het verhaal. Sommige mensen een vies woord, maar het gaat gewoon over goed en kwaad. Er is helemaal niks mis mee. En de ethische kant van dit verhaal is natuurlijk, de Heer Jezus deelt het brood des levens uit. En geeft ons daarin een voorbeeld dat wij ook zouden delen met onze broeders en zusters en met de wereld. Want wie zijn hart toegesloten houdt voor zijn broeder en dan zegt leef en hij deelt niet van zijn brood, die heeft het ware boodschap niet begrepen. De ethische kant ervan. Dan heb je ook een mystagogische kant. Ik heb een nieuw woord geleerd, leven Google. En dat is de laatste stap die je dan kunt maken, is dat doordat wij deze historische en symbolische en ethische kant bekeken hebben, wij daardoor weer dichter tot de mystiek, tot de godheid gebracht zijn. En daarvan doordrongen worden. Zo hoor je, of zo kun je zo'n geschiedenis belezen en uitleggen. Ga je geheel anders, alleen wij hebben wel een bepaalde leer die wij volgen. En nou bedoel ik in dit geval niet even de leer van Christus. Maar er is natuurlijk in de loop der tijd wat onderscheid ontstaan. Ik ben even aan het leren. En dan komen we terug op de tekst. Ik neem je even terug in de tijd waarin de Heer Jezus hier wandelde. Daar kennen wij ook al verschillende leren. Zoals wij daar verschillende zeeën hebben. Jij hebt de Sadduceeën en de... Ja, goed is die, hè? Fariseeën, toch? Heb je al twee verschillende leren. Je hebt één... Dezelfde godsdienst, waar de ene legt het zo uit en de andere legt het zo uit. Dat is een verschillende leer, de wijze waarop je dit kunt uitleggen. Dat is een beetje ingewikkeld voor jullie, maar ik kom er straks wel een keer op terug. Hè? En wat een kinderverhaal er tussendoor. Zo is dat nu eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. En ik vind, het is een heel wijs man die op een bepaald moment zegt in Handelingen, dat is Gamaliel, de leraar van de apostel Paulus, die in het begin van het boek Handelingen dan aangeeft aan de Sadduceeën en de Fariseeën van jullie kunnen wel opstaan. Jullie kunnen wel zeggen tegen Petrus en Johannes, deze nieuwe secte, want het is weer een nieuwe leer, hè? Van de weg. Dus het is zo Handelingen hoofdstuk 5 vanaf 36, maar doe gewoon studie thuis, zou ik zeggen. Dan kan ik gewoon door. Daar wordt hij gezegd, er is een leer bijvoorbeeld van Thaddeus, Theudas is het trouwens, en Judas de Galileer. Een nieuwe leer die gebracht wordt. En die zijn vanzelf verdwenen, want die hielden geen stand. En Gamaliel geeft de wijze raad door te zeggen, laat deze mensen nou maar gewoon gaan. Als de eerste leer niet van God is, vergaat hij vanzelf. En als hij wel van God is, dan zou het wel eens kunnen zijn dat jullie tegen God strijden. En dat willen jullie ook niet. Men neemt deze leer, dit woord, ter harte. Ik wil natuurlijk wel even de discipelen nog geeselen. Maar in ieder geval, hier ziet u dus dat die verschillende leer die wij hebben, dat die nu een keer bestaat. Op welke wijze bezie je de zaak? Ik mag niet vragen of u wilt knikken, omdat u het begrijpt, maar als u niet nee schudt, dan neem ik daar voldoende aan. Hè? Zo. Want met een bepaald licht bekijk je dingen en zie je het dus en zo leg je ze uit. En zo kijken mensen tegen één en hetzelfde heel verschillend aan. Ik wacht niet op de knikje. Want het gaat wel om dat het nu gaat volgen. Is namelijk dat wij ook in het ontstaan van de gemeente ook meteen die vraag weer krijgen, of een scheiding krijgen waarvan de een zegt, nee, je moet dit leren, en de ander zegt, je moet dat leren. Je weet waar ik het over heb natuurlijk, hè. Het concilie, het allereerste concilie, en moet men wel of niet besneden worden. Dan maak je in één keer een andere leer. Dit moet wel, dat moet niet. En dan moet er een keuze gemaakt worden, zie ik het zo of zie ik het zo? Nou, in de loop van de geschiedenis komt dat vaker voor dan. Vooral als we het eerste concilie in Nicea hebben, toch, zuster? Maar dat is echt heel belangrijk, want daar is de echte oorspronkelijke belijdenis, die nu nog voorgelezen wordt hier op de kansels, ook op Urk, is daar geschreven al. En daar kregen we meteen al een strijdpunt over of Jezus half God was of God. Die geef ik ook even mee. Heb je wat te doen thuis? Ja? Maar dit is direct een grote strijd waarin men een keus moest maken. En de ene kant gezegd, dat is ketters. Dat is niet de juiste leer en dat is wel de juiste leer. Nou neem ik u nu even niet door de hele geschiedenis heen om bij de doliantie uit te komen. En het ene artikeltje 31. Ja, mooi hè. Het is allemaal geschiedenis. Is eigenlijk helemaal niet mooi, want het begin was natuurlijk dat wij één gemeente zijn. Maar wij komen nu naar langzamerhand waar ik naartoe wil. Is dat grote verhaal, daar tornt men niet aan. Zo leer je nog eens het woord. Ik torn, jij tornt, wij tornen. Ooit gehad op school? Nee, oké. Okay. Het grote verhaal, dat blijft gewoon staan. Daar verandert niks aan. Dat betekent dat geen enkel christen of een gelovige, hoe je dat ook moet zeggen, in de Heer Jezus, twijfelt aan dat hij is opgestaan uit de dood. En dat hij weggegaan is, dat hem gegeven is alle macht door hemel en aarde. En dat wij allemaal voor hem moeten verschijnen, voor de rechterstoel. Dat is eigenlijk geen twijfel. U kunt zeggen, kijk ze maar naar, al die stromingen, alle katholieken. Dat is in ieder geval dan nog zeker, dat houdt men in ieder geval vast. Daarnaast zijn er allemaal verschillende uitleggingen over de schrift. En uiteindelijk kom je ertoe dat als ik vanmorgen zo Arie hoor, of broeder Jan, want ik was achteraan kwijt, van vorige week, of Pieter spreken, dan zitten wij hier in een bepaalde stroming met een bepaalde leer. Precies. Van welke secte je hoort, als je de schrift zo uitlegt. Ja, dat is de bedelingenleer. Nou ja, een officiële leer is dat. En vanuit die leer, het dispensationalisme, wat al van eeuwen oud is, maar steeds meer beschreven en gedefinieerd en uitgewerkt. Vanuit deze leer bekijk je de schrift op een hele andere manier als dan via de twee verbonden leer, om maar even wat te noemen. Toch? Die algemeen aangenomen wordt in de PKN. Dus de PKN is het, hè? Ja. Dus dan leer je andere dingen en zie je ook deze geschiedenis om hem uit te leggen, zie je geheel anders. En dat is wel mooi, want die opwekking die er eigenlijk ooit uit ontstaan is, dat is de evangelische beweging die toen ontstond, die heeft heel veel invloed gehad. Hè? Ook in Amerika is ook om die evangelische beweging tevoorschijn. Dat is eigenlijk jammer daarna is, want die ontstond ook uit de kerk. Hè? Want die mooie blauwe boekjes, kenden ze nog van Johannes de Heer. De Maranatha-beweging had daar allemaal mee te maken. Doordat men een andere leer vanuit de twee verbonden meer wijsheid kreeg en in één keer een heel ander zicht op de schrift en de uitleg daarvan. En dat stond ik hier te doen. En die uitleg kwam daarin, het grote breekpunt, eigenlijk weer elke keer wat opnieuw was, is de kerk in Israël. Dat was eigenlijk het breekpunt. Er was toekomstverwachting, zei de bedelingenleer. Wij leren dat als de Heer Jezus terugkomt op aarde, hij ook voor zijn volk Israël terugkomt. En dat was totaal anders dan wat de oude leer, de verbonden leer, leerde. Nou, en in die evangelische beweging die ontstond, verwaterde dat al gauw weer. En dan heb je dus nu tegenwoordig veel meer de beleving in de evangelische gemeente. Hè? Pinksterbeweging, de beleving in plaats van de leer. En wij zijn dus eigenlijk klassiek evangelisch. Dus ik moet dan zelf getuigen, ik moet in een hokje, zodat mensen kunnen zeggen, wie ben jij, wat geloof jij nou eigenlijk, wat leer jij nou eigenlijk. Dus ik ben een dispensationalist. Klinkt beter als, ik ben van de bedelingenleer. Ik wil toch een beetje zo door het leven gaan. Nee. Je snap je? Dat is wel zo. Daar maak je een onderscheid mee. En aangezien hier niemand wegloopt, zeg maar, en juist in deze samenkomst komt, bent u aanhanger van die leer. Zo legt u de schrift uit. En daar heeft verregaande consequenties. En de belangrijkste consequentie daarvan is dat de schrift veel meer tot zijn recht komt. En er veel meer geuren en kleuren ons voor de ogen geschilderd worden. Komen ze steeds dichter naar de schepper zelf toe. Want het kan, hè? Je kunt iemand iets voor de ogen schilderen. Dus ik zeg, kijk, zie, daar is een weg. En jij denkt bij jezelf, hé, ik zie een weg. Daar loopt op een klein meisje, zie je het voor je ogen? Zie. Je kunt dingen vertellen. En mensen kunnen dat zien. En dus kun je vertellen in geuren en kleuren. Dat zie je niet, hè? Dat ruiken niet. En die kleuren niet. Maar je vertelt het in geuren en kleuren. En juist die geuren en kleuren komen nu vanuit die leer tevoorschijn op de bladzijden van de Bijbel. Omdat de schrift nu als geheel anders gezien wordt. En vanuit dat licht, wat wij dus, want wij zijn de goede secte. Ja, dat was ik hier niet. Ja, ik zeg het gewoon niet. Ja, hij moet wel overtuigd zijn. Ja? Gewoon, Paulus zei het ook. Ik hoor bij die secte. Gewoon, dat is een Bijbels woord, is dat, hè? Een splitsing, een afsplitsing. Dat vanuit dat volle licht van onze secte, van onze leer, dat het volle licht dat dan op de schrift schijnt, ons zoveel meer wijsheid gegeven is, zoveel veel kleurigheid uit de schrift komt, dat wij zoveel bevoorrecht zijn dat wij dit allemaal mogen weten. Want als we dat terugbrengen dus naar wie dat zoal aanhangen, hè, die kleine groep, dan is dat een hele kleine groep. Die claimt de waarheid te bezitten. De waarheid in een bepaald licht te mogen zien. Dan zoek je Wikipedia op, want ik zeg al, ik hoef gewoon in mijn mobiel te staan, maar je hoeft niks meer te weten, zeg maar. Israël en de Bijbel. Het morgenrood, het zoeklicht. Er staat allemaal Wikipedia in het lijstje. Van degene die dat verspreiden. Groot voorstander en verbreider van deze leer is natuurlijk het Nederlands Bijbelstudiecentrum. Staat er ook gewoon bij. Ja, zijn naam niet noemen, want die is mij heel kostbaar. Maar die leer, die geeft ons echt een andere blik op. Die brengt ons, ja, wat ik u zo vaak gezegd heb. Je hebt één boek. 66 boeken. In het begin schiep God de hemel en aarde. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En hij valt in tweeën uiteen. Met het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En deze zijn in complete harmonie met elkaar. Elke bladzijde en woordje van de schrift spreekt over het nieuwe. En daar begint het nieuwe. Over de Heer Jezus. Heb je nog meer van het water? Dan kan ik dat ook laten zien. Zo. Daar gaat het allemaal om. Want ik ga nu natuurlijk, want dat zou ik eigenlijk dan moeten doen. Ik zou beginnen met Matthäus, het boek des geslachts van Jezus Christus. En dan moet ik met Matthäus beginnen. Ik mag even springen en dansen. Hè? Ik ga niet zingen. Het boek des geslachts van Jezus Christus. Want wij als dispensationalisme wijzen meteen terug naar het boek des geslachts van Adam. En zien dus al die geslachtsregisters daar staan. Want jij hebt die gedaan, hè. Die staan daar allemaal om te verwijzen naar de Heer Jezus of de Zoon die zou komen. En zo is de schrift met elkaar in harmonie. En betekent dat er eerst 5 boeken van het Oude Testament zijn. Opdat als het Nieuwe Testament dan begint, er weer 5 boeken zouden zijn. Daar begint het met Genesis en daarna de 4 boeken van Mozes. Daar begint het met de 4 evangelieën en daarna het boek Handelingen. En prompt is hij alweer met de schepping bezig, omdat God in zijn schepping dat allemaal heeft uitgedrukt. Want als wij hier Jezus Christus voor de ogen geschilderd zien, broeder, waar ziet u hem dan op dit moment zitten? En ik praat gewoon verder, anders duurt het me veel te lang voordat je antwoord geeft. Hij zit daar op de troon. En wat zie je op die troon? Een lam staande als geslacht. Niet knikken, hoeft niet te knikken. Hij is maar niet eens goed, ja? Staande als geslacht. Wat zie je daaromheen? 4 dieren. Toch? Als de 4 windrichtingen die daar zijn. Opdat wij hebben 4 evangelieën die ons vertellen over onze Heer Jezus Christus. De 4 verschillende wijzen waarop hij zichzelf uitdrukt. Gepresenteerd heeft hier als de koningszoon. Daarna als de knecht. Toch? En dan als de mens. En dan als Gods zoon. En we kunnen een hele studie op loslaten, maar ik zou het ook terugverwijzen naar 2 weken terug, toen hier uitgebreid over de spruit gesproken is, die ook tot 4 maal op dezelfde wijze voorkomt in de schrift, toch? En allemaal verwijzen naar dat wij nu een keer het licht hebben gekregen, dat al zoveel niet geschenen heeft in vroegere tijden, dat u dit allemaal mag weten. Dat al deze dingen dus spreken over dit ene verhaal van de Heer Jezus Christus. En dan komt er nog wat bij, want het gaat toch, we zijn nog niet helemaal daar aan het einde gekomen. Ja. Ja, geeft niks. Ja, ik ben een heel vriendelijke jongen. Gewoon, ja. Ik ben gewoon even enthousiast. Mag wel, hè? Over de Heer, als ik over de Heer Jezus moet praten, dan ja, dank je. Het gaat om zijn en zijn bouw van zijn gemeente. En dit wordt dan in één keer anders. Als je het hebt over een kerk der aller tijden, want u ziet terug boven de pericopen in de psalmen, dat de normale uitleg is. Als die kerk daar weggenomen wordt en wordt gezegd, nee, maar er is een gemeente die geroepen wordt en die dan opgenomen wordt in de wolken en bij hem voor altijd zal zijn. Nou ja, u kent de leer. Kijk, hij knikt. Dankjewel. Ja, nee, maar ik zie je al zo lang en ik heb je al zoveel studie gegeven. Als je nou dan zegt dat het niet klopt, dan... Nee, maar dat is allemaal bijgekomen. Dat wist men vroeger niet. En nu in één keer bezien wij vanuit dat licht alle geschiedenissen die hier beschreven zijn, niet als zijnde van de kerk is één keer geroepen en hij heeft wat brood gekregen van de Heer Jezus om door deze tijd heen te gaan. Nu blijkt in één keer dat deze Matthäus schrijft met de kennis na de opstanding. Het volledige licht van de Heilige Geest wat hij gekregen heeft. En ziet terug op de tekenen en wonderen die de Heer Jezus gedaan heeft. Past die nu toe op onze tijd? Omdat de gemeente nu geroepen wordt. En tegelijkertijd verwijst hij dan toe naar de toekomst waarin de Heer Jezus weer terug zal komen. Om zijn volk Israël alsnog door prediking en verdrukking het land binnen te brengen. Ja, u zegt allemaal gesneden koek, hè? Maar dat is dus heel bijzonder. Zoekt u maar op Wikipedia. Die kleine groep van mensen die de schrift zo mag zien. Dat is het. Dat is het. En wij zijn daar zo aan gewend geraakt dat dat nog niet meer bijzonder is. Maar ik wil u in ieder geval laten zien in de aantallen die er zijn en de verschillende leren die er zijn, dat dat echt heel, heel bijzonder is. En als ik dan gewoon zeg van, want wij als ezels. Nou, ik durf dat gewoon tegen u te zeggen. Wij als ezels. Zij denken dat zelf ezel is. De Heer kwam als een ezel. De ezel is een beeld van het beest waarop hij ons voerde. De ezel is eigenlijk een beeld van. Wij denken allemaal in typologie, in beelden. En dat is de normaalste zaak van de wereld, toch? Ze knikte bijna. Een gelovige is een beeld van een gelovige, toch? Met zijn grote oren. Ja. Maar de grootste wijsheid ligt er natuurlijk in gelegen dat wij als ezels niet de balken bij een ander in de oog zouden zien, maar veel meer op de splinters in ons eigen oog zouden letten. Moeten ze allemaal nadenken, hè? Waar gaat het over? Ja, maar dit is natuurlijk wel belangrijk. Kijk, wat Arie hier als fundament neergelegd heeft, is het gaat ter ere van de Heer Jezus. Niet van door de Heer of zo, het gaat ter ere van de Heer Jezus. En die had men in het begin neergelegd. Nou, toen zijn prediking is uitgegaan, herhaal het nog maar even. Dus ieder die geloofde in die naam, datzelfde gegeven als jou en mij. En als je dan teruggaat, toen hadden ze niet eens een Bijbel. Snap je? Een heel andere tijd. Wij zeggen, ja, maar je moet je Bijbel, je boek vol zilverwerk. Weet je waar het liedje over gaat? Ja? Je boek vol zilverwerk moet je. En je moet heel veel studie doen, maar anders ben je niet goed bezig met je dispensationalisme. Kijk, zo werkt het hier niet, hè? Een woord van hem is voldoende. Een predikant die uitgaat naar Afrika of China. Of die in het jaar 600 in Frankrijk kwam. En hij predikte de Heer Jezus en mensen geloofden daarin. Dat waren misschien wel veel betere ezels die met een half oor en een half woord al voldoende hadden om hem te volgen en te dienen. En zo werd zijn naam verheerlijkt. En dat was het doel. De verheerlijking van de Heer Jezus Christus en daardoor de verheerlijking van de Vader. En als dat nou hier gebeurt op deze wijze, veel kleurig en veel woorden, dat is niet voor hem nodig, hè? Dat heeft hij niet nodig. Hij verheerlijkt zich in de gelovigen van alle tijden. Van welke leer die ook zijn. Maar hij wil ons natuurlijk. Ik heb nog maar weinig tijd, want over 30 minuten is de koffie klaar. We hebben een nieuwe koffiezetapparaat. Ons beperken dan door deze geschiedenis. Helaas. En dan komen we naar de wonderbare spijziging. En dan wat gebeurt er bij mij? Ik denk, oh ja, het is ergens op gebaseerd. De basis ligt hieronder. Dus natuurlijk komt de oude aantekening van het dispensationalisme tevoorschijn. Ja, dat is echt heel oud hoor. Over de bedelingen. Maar je hebt natuurlijk ook, want het zijn 7 bedelingen. Maar je hebt natuurlijk ook 7 vruchten. Ah, zoek maar op. Wat staat hier? Denk Deuteronomie 8 vers 8. De tarwe, de gerst, de wijnstokken, de vijgenboom, de granaatappelen, de olierijke olijfboom en de honing. Ah, 7 maal hè. En de 7 kleuren, dat valt er allemaal niet te zeggen. Maar wat ik in ieder geval hier aan u wil geven, is dat deze wonderbare spijziging die hier genoemd wordt, vaak gelezen wordt, vaak aangehaald, terecht. En dat elke uitlegger, als het goed is, u zou voorhouden dat dit zo'n belangrijk gelijkenis is, klaarblijkelijk. Daar was ik weer, klaarblijkelijk, ja. Omdat hij in alle vier evangelie verkondigt. En dat is bijzonder. Dus ik kan u niks nieuws vertellen, want u gaat naar Wikipedia en vindt de vier evangelie chronologisch. Ja, wat doe ik hier? Nee. Maar gaat u dat doen, en is namelijk niet voor niks, en daar komen we weer tot het punt, hè. Dan ga je dat zien en zeg je, de Heer Jezus, laat mij nu zien dat hij zoveel meer hierin gelegd heeft. Want het eerste waar zij met elkaar over eens zijn in de evangeliën, is dat toen Johannes gedoopt werd, of gevangen genomen werd, Johannes gevangen genomen werd, ging de Heer Jezus naar Galilea. Boom, want, snap je? Door Johannes is eigenlijk de voorloper van de Heer Jezus, of eigenlijk een beeld van de Heer Jezus in zijn vernedering, ik vul hem dan even in, hè? En jij schudt geen nee. Dus de voorloper van de Heer Jezus, eigenlijk een uitbeelding van de vernederde Heer, dat op het moment dat hij in zijn vernedering komt, dan gaat hij naar Galilea toe. Dan gaat hij daar de gemeente roepen, want in de wereld is hij dan vernederd en gevangen genomen, maar in de Galilea gaat hij zijn volk zoeken. Een beeld van de gemeente die hij gaat roepen. En alle evangelieën door, er is maar één verhaal, de Heer Jezus is op weg naar Jeruzalem. Hij doet er echt heel lang over. Omdat hij al die tijd in Galilea wandelt. Het volk dat in duisternis wandelde heeft een groot licht gezien. Ach, ik zie u niet zo vaak. Ik noem u maar u, want u bent ongeveer van dezelfde leeftijd dan, denk ik. Binnen het dispensationalisme is dat een heel duidelijke uitdrukking. Dat in Jesaja staat, het volk wat in duisternis wandelt heeft een groot licht gezien. Het Galilea der heidenen. Dan is dat een beeld van de roeping van de gemeente. Eenvoudig. Voor mij. En zo vinden wij dat de vier evangelisten daar alle vier naartoe verwijzen. Naar de gevangenneming van Jezus en het gaan naar Galilea. En de volgende keer wat er gebeurt is als dat de Heer de spijziging hier plaatsvindt. Zijn ze alle vier over eens. En opvallend is dat drie van hen, de ene doet dat niet, drie van hen verwijzen naar de onthoofding van Johannes. Dat vindt voor deze geschiedenis plaats. Opdat wij van onze ogen geschilderd krijgen dat deze geschiedenis niet zomaar in de Bijbel staan, mooie verhaaltjes zijn, maar dat ze op de verzet zijn om ons te leren dat wij, om ons te leren dat wij daarin zien de huidige roeping van de gemeente. Ik heb daar een uitdrukking daarvan gekregen van de opa van Abdij Haneveld, of was het een overgrootvader die dominee was. Ja, dat kan ook. Toegeloofd is ook in de Heer Jezus. En een prachtige toespraak die later ook door hem uitgegeven is. En die kun je lezen. De dierbare zorg van de hoge priester, onze Heer Jezus Christus, voor zijn gemeente. Van harte aanbevolen, heel oud Nederlands. De dierbare zorg van de Heer Jezus als hoge priester voor zijn gemeente. Dat ligt hier allemaal in, opdat hij daardoor de Vader zou verheerlijken. En die dierbare zorg die zien wij met name hier in de wonderbare spijziging. Want als dus Johannes onthoofd is, dat is vers 10, hè? U kent dat verschrikkelijke verhaal over de schotel waarin zijn hoofd gebracht wordt. Dat heeft ook een betekenis, als een hoofd verhoogd wordt. Ja, daar heb je nog niet over nagedacht, maar het zijn vele wijzen waarop God verheerlijk kan worden. Zo werd Johannes onthoofd. En als Jezus dit hoorde, vers 13, vertrok hij vandaar te scheep naar een woeste plaats alleen. En daar gaan we weer. We beginnen over een schip, of het nou het schip van Noach is, of het schip van Mozes, of het schip van Paulus. Het spreekt allemaal over het varen op de zee. We waren op de zee. Oh, dat mag niet. Sorry, kinderliedje. Al gaat op de zee. Een bootje is op de zee. En wat doet het bootje op de zee? Op het meer van Galilea. Vissen vangen. Weet je? Vissen die op de vijfde dag gemaakt zijn in Genesis. Ik geef u wel. Snap u? Dat weet u allemaal. Die dan vogels worden. Maar het verhaal hier is dat wij daarop gewezen worden dat dit schip waar zij nu in gaan, deze vissers van mensen, want dat waren Petrus en Johannes geworden nu, die met hen meegaan in het schip, dat zij van die plaats gaan naar een woeste plaats. Niet naar Jeruzalem, maar naar Galilea toe. Maar de scharen die dat horen zijn hem te voet gevolgd uit de steden. En zo komen ze allemaal tot hem. Want tot wie zouden wij gaan? En nu wordt het ook nog avond. Weet je, die storm die net zo prachtig beschreven is door Anne de Vries. Ja, dat is het nu. Het avond. Naar de woeste plaats alleen. En Jezus uitgaande. Goed volgezet. En Jezus uitgaande, vers 14. Was te snel. Zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen. Bekende uitdrukking met de intocht uit Jeruzalem, waar ze het alle vier ook over eens zijn. Met innerlijke ontferming bewogen. De dierbare zorg van de hoge priester voor zijn gemeente. Omdat hij altijd leefde om voor hen te bidden. Ziet hij deze mensen allemaal tot zich komen, terwijl hij juist van hen gegaan is. En zijn hart is zacht. Moedig, nederig, ziet hen aan. En wat doet hij? Je hoeft eigenlijk de volgende niet te lezen, je weet het al. Hij geneest hun kranken. En voor degene die ziek is onder ons, heeft dat heel veel betekenis. Degene die gezond zijn onder ons, die hebben de medicijnmeester er niet van nodig. Ken je die nog? Maar hij kwam om te zoeken en zalig te maken. Maar dat heeft hij met innerlijke ontferming over hem bewogen en hij geneest hun kranken. En als het die avond werd, kwamen zijn discipelen tot hem zeggende: deze plaats is woest en de tijd is nu voorbij gegaan. Laat de scharen van u. Want de woestheid en ledigheid van deze wereld brengt niks voort. Dat is de hele achterliggende gedachte hier. Van dat woest zijn. Er is hier namelijk nog niet op de derde dag het zaadzaaiend kruid wat tevoorschijn komt. Kent u die uit de psalmen? Ik ga daar er niet op zoeken natuurlijk. Maar uit de psalmen wordt ons dat beschreven. Het gras komt op en dat is voor het vee. Maar het zaadzaaiend kruid wat beschreven wordt op de derde dag, wat opkomt, weet u wat het is? Weet u wat het zijn? Ja, mooi, hij schudt nee. Ah, ik ben mee. Korenaren. Koren. Wuivend in de wind. Opdat het daar maar afgesneden zou worden. En al die kostbare koren. Die de discipelen wreven in hun handen toen ze honger hadden. En dat witte tot zich namen. Dat koren wordt verzameld. En wordt vernederd en in elkaar geslagen. Om uiteindelijk door het vuur het leven tevoorschijn te brengen. En daar op de derde dag in Genesis. Staat de Heer Jezus al als het brood des levens. In het volle zonlicht vrucht voor te brengen. Omdat hij ons zou kunnen voeden. Dat zit ik alles alweer uit te leggen. Maar dat is wat op deze bladzijde van de Bijbel staat. Wat zo vervelend is van deze samenkomst. Omdat ik ook daar ben. Hè? Ja, zit ik over de prachtige koren te vertellen. En kijk ik met de rug aan. Het is niet... We begrijpen elkaar. Want we zijn één met elkaar. Maar dat is wat hier staat. En die kostbaarheid van dat licht. Dat is dus heel veel ergens niet. Zeg maar. Dus jij voelt je heel speciaal. Toch? Ja, je moeder vindt je ook heel speciaal. Nee, maar dat is het. Dat is echt zo bijzonder. Daar gaat het om. Maar dat neemt niet weg dat je hoogmoedigheid hebt om te zeggen, nou, ik ben zo bijzonder, want ik heb de juiste leer. Nee, je hebt nu van hem de nederigheid gekregen om te zeggen van, hé, ik heb nu geleerd dat gevouwen handen veel meer zeggen dan wijdse gebaren. En hoe dichter ik bij de aarde kom met mijn knieën, hoe dichter ik bij de hemel kom. Want als ik voor hem kniel, zal hij mij verhogen. Ja, dat is heel eenvoudig. Als dat kind gelooft, jij ook. Alleen dan komt die wijsheid en verstand, dat brood wat je meekrijgt op de weg, om daarin te kunnen blijven bestaan en geen angst te hebben, omdat de tedere zorg van de Heer Jezus voor zijn gemeente daar altijd is. Zo lezen wij verder door te zeggen, de plaats is woest, de tijd is nu voorbij gegaan, laat de scharen nu van u gaan, omdat ze heen gaan in de vlekken en zichzelf een spijs kopen. Maar Jezus zei tot hem, dat is toch niet van nodig om weg te gaan. Geef gij hun te eten. Het is ook historisch, hè? Een beetje lachen, humor is een goed ding. Daar sta je dan met je goede gedrag, hè? Hij heeft allerlei wonderen gedaan. Deze 12 zijn ook uitgegaan, hè? Zit hier in de geschiedenis ervoor. De 12 komen terug en hebben ook tekenen gedaan. En de Heer zegt gewoon tegen hem, dan geef jullie dan te eten. Want wie geloof heeft... Hij zegt, ik dacht, ze zei tot hem, we hebben hier niet dan 5 broden en 2 vissen. Ja, wat moet je daar dan van zeggen, hè? Kopt u binnen, zuster, of zal ik het doen? De 5 spreekt natuurlijk over de gemeente. Zeg ik er iets verkeerd? Als dispensationalist is dit per slot van rekening de 5e bedeling. Heel verstandig, hè? Gewoon stil houden. Daar gaat het om. Want we hebben die vier nou gehad. Die vier dieren waar de Heer Jezus zich uitgedrukt heeft. Zit daarachter nog die ene vijf. De kracht van het onzichtbare leven. Die kracht, de vijfde letter van het alfabet. Ik mag allemaal verder gaan, hè? De bekende H. Die zie je niet, die letter. Dat is de vijfde letter van het alfabet in het Hebreeuws. Ja, die vijf die zie je niet, maar die komt wel tevoorschijn. En die zit erachter en die is heel belangrijk. Weet je welke letter bijvoorbeeld in, welke, in die naam dat zit? Je had eerst Abraham en toen had je Abraham. En die H, die vijfde letter, die je niet ziet, die spreekt over de roeping van de gemeente en de vijfde bedeling, waarin de genade heerst. Waarin de Heer zich verborgen heeft. Wat wij dus niet zien. Al die dingen uit Deuteronomium en de vervulling daarvan zitten in die ene letter. Opdat als deze vijf samenkomen, dan hebben we hier vijf broden die spreken over de gemeente, die daar zo samengebracht zijn, in de handen zometeen van de hoge priester, en daarbij zijn twee vissen. Ik mag weer koppen. Ja, voetbal. Twee visjes. Waarom twee visjes? Nee, zo moeilijk gaan doen hoor. Ik zal het wel vertellen, want ik denk wel, moet ik het hier vertellen? Nee, hè? Die twee visjes. Nou, als je bijvoorbeeld 2 weken terug gaat, ja, dan kom je in de dierenriem terecht. Ja, een beetje studie doen, hè? Een beetje terugluisteren naar de spreekwoorden die hier gegeven worden. Daar staan ook 2 vissen, hè? Nou ja, in de hemel. Maar daar hoeven we het niet eens over te hebben. Die 2 vissen spreken hier met het bootje, met Petrus en Johannes en de discipelen, over de vissers van mensen. Deze 2 vissen die samengebracht worden, zijn net zo goed gewoon een beeld van de gemeente. Omdat de gemeente zo vaak uitgedrukt wordt als 2 man. Als Petrus en Johannes, als Petrus en Paulus. Of als Castor en Pollux, 2 sterren die meegaan met, die een, met het andere scheepje. Deze 2 die 1 gemaakt worden in de hand van de hoge priester. Had ik bijna gezongen zoals klei in de hand van de pottenbakker. Maar dat mag niet. De hoge priester die staat met 2 broden. Op welke dag? Pinksterdag. Het zit er allemaal in. Hè? Allemaal gekregen. Die 2 broden worden in zijn hand 1. Een beeld van de gemeente. En nu is die gemeente daar. En nu zijn er zoveel hongerigen. En nu zegt de Heer, kijk, de velden zijn wit om te oogsten. En nu is de oogst daar. Nu kan er uitgedeeld worden. En nu moet er gebroken worden. En wat doet hij? Hij zegt, beval de scharen nepen te zitten op het gras. Oh, een mooi beeld, hè? De mens wordt verdrukt, dus nu het gras, wat zijn wij? Hij neemt de 5 broden en 2 vissen en ziet opwaarts naar de hemel, punt 1. Hij verwacht een tafel, hè? Er zit daar geen trucjes te doen, of zo. Hij kijkt naar de Heer in de hemel en die zal het doen. Dus wat moet de Heer Jezus nu hebben? Heel veel geloof dat de Vader dit nu gaat doen. Ja? Ha. Ik zou het niet durven hoor. Ja, als ik hier nou zo een brood had en zou zeggen, ik ga heel hard geloven, zo heel hard geloven. En dan ga ik uitdelen en dan gaat het niet op. Ja, dat, ik ben toch echt, ik geloof echt hoor. Om door te laten dringen wat deze mens van Nazareth hier nu laat zien, is zijn volledige vertrouwen en geloof op de Heer, dat hij hem deze tekenen zou laten doen, opdat niet deze mens alleen gevoed zou worden, maar dat u in het achterhoofd op dit moment hebt, dat hij hier ziet op ons in de toekomst die hij zou gaan voeden. Nu, met het woord, met de Bijbel. En doet hij, als hij gebroken had, en denkt u maar eens aan het avondmaal, allemaal verwijzing, gaf hij de brood aan de discipelen en de discipelen aan de scharen, de juiste volgorde. En zij eten allen en worden verzadigd. Wat wij nu zijn. We hebben genoeg. Overvloed hebben. Daar hebben we ook zo'n liedje van. Mijn beker vloeit over. Mag ik altijd graag even verwijzen als u nog ergens een keer in een bar komt of zo en u ziet weer zo'n pilsje getapt worden dat u denkt, ach, dat er overheen stroomt. Mijn beker vloeit over. Met de achterliggende gedachte dat hij niet grappig wil zijn, maar dat als wij eruit gaan in de wereld, dat op elke straathoek van waar dan ook, de Heer Jezus geschilderd wordt voor onze ogen. Als wij die verlichte ogen ons verstand hebben gekregen. Overal zie je. Ik ben zo rijk, hè, zeg ik dan, als ik terug ga, als ik hier naartoe rijd. Hè, zo. Rijk aan herinneringen. We hebben het over Vera, toen ze zo klein was. Weet je, zo. Dat ze op onze auto kraste en er toen achteraf kwam dat dat helemaal niet mocht. Weet je, zo. Ja, die herinneringen hebben we allemaal meegenomen in de tijd. Alles hebben we meegekomen. Zo rijk geworden dat we dat overal mogen zien. Mijn kleinzoon, zo. Dat denk ik aan, ja, dat denk ik aan de Heer Jezus, hoe goed hij daarvoor zorgt. Maar ik heb ook zo'n een, hè. Zo'n zoon. Ah, trots ben ik op hem. En de pracht van een dochter en mijn vrouw. En de schoonheid van de muziek. Thank you for the music. Alles heeft hij daarin geschapen. Opdat wij daarvan zouden genieten. En bovenal wat we straks weer samen mogen doen. Dan alles wat adem heeft. Uitbarsten. Zoals op de derde dag. Niet tegen te houden. Uitbarsten, gejubel en gejuich. Tot verheerlijking van de Vader in de hemel. Want daartoe keek hij op toen hij de broden nam. En ze brak. En zo worden ze alle verzadigd. En zelfs dan nemen ze op. Hebben ze nog zoveel. Zoveel. Dat ze nu nog 12 volle korven kunnen maken. Nou, beste. Oh, daar gaan we een keer die kant. Beste dispensers, bedelingen leer aanhanger. Wat zou dat betekenen? Zou het misschien ook over Israël gaan? Wat in de toekomst ook verzadigd zou worden. Als volle korven samengebracht zouden worden. Als de 144.000 in het duizendjarig rijk. Want dat is wat jij gelooft. Als premillennialist. Mooi toch? Dat hij dat hier met een paar lettertjes even op papier schrijft. Omdat jou voor de ogen veel kleuren geschilderd. In geuren en kleuren verteld wordt. Het krachtige werk wat hij nu doet in ons. En die nu gegeten hadden waren omtrent. Ja, heel goed. Je kijkt niet in de Bijbel. Maar je ongeveer denkt van hoeveel zou het zijn? Ik zou zeggen, als in Handelingen de gemeente geroepen wordt, zo, hè, en het evangelie gaat uit, zo, dan zijn het de 5000 in Handelingen. Nou, dan moet je wel gewoon ja knikken, want het staat er gewoon. Okay. Dus hoeveel zullen het er hier zijn? Begrijp je wat ik bedoel? Het is gewoon overduidelijk voor ons, omdat jouw ogen geopend zijn. Zoals hij dat eens deed bij de blindgeborenen, de ogen geopend zijn om te mogen zien de volle waarheid. En ik ben heus niet vergeten, want het was echt een heel bijzondere spreekbeurt voor mij om 3 Johannes vorige keer hier uit te leggen. Een onderscheid te maken tussen vrienden en broeders. Dat wij als vrienden zo met elkaar dit allemaal zo mogen delen en zien. Er zal klaarblijkelijk dit ene doel achter zitten wat voor alle mensen die tot geloof gekomen zijn. De zaligmakende God, genade Gods hebben mogen ontvangen. Het ene doel zijn dat wij de Heer mogen verheerlijken. En dan ziet u ook dat ook maar één ding overblijft voor de gemeente wanneer zij geroepen worden. Is als zij de eerste verkeerden hier komen. Dan volharden zij in de leer. Der apostelen in de gemeenschap, in de breking des broods en in de gebeden. En een vreze komt over alle ziel. Voor de vele wonderen en tekenen die geschieden door de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. Ze verkochten hun goederen en haven, verdeelden dezelfde aan allen, naar het elk van noden had. Ook lid van de gemeente. Dat is de moeilijkste, hè? Dat is bij een van de meest kostbare geschiedenissen in het Nieuwe Testament, in de evangeliën. Dat is een jonge man, die komt bij de Heer en zegt: Heer, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Zo ongeveer. Dus niet helemaal die geschiedenis, maar ik kom er zo aan. Hè. En dan zegt hij. Nou ja, je weet wat in de wet staat. Hij zult die doden niet echt breken. En naast de liefde hebben als jezelf zo. En dan zegt die jonge man. Nou, ik heb me aan alle deze dingen heb ik gehouden. Het is helemaal goed, hè? Ook knap van die jongen. Zo opgevoed, maar toch. Hij doet het maar. En zegt hij. Nou, heb ik nog één boodschap voor jou? Want het was een rijke jongen, hè? Verkoop alles wat je hebt en volg mij. Jammer van die geschiedenis dat die jongeling bedroefd wegging. Want hij had zoveel goederen. En hier hebben deze jongelingen bij elkaar, want het zijn op slot van rekening, als pasgeboren baby's in de gemeente van God. Wat doen zij? Zij verkopen al hun goederen en delen dat onder elkaar. Omdat zij de echte leer van Christus gekregen hebben. Dat niet alleen het woord te spreken. maar ook het brood met elkaar te delen. Want wie kan zijn broeder aanzien die gebrek heeft en hem geen brood geven? Die is een leugenaar. En in hem is niet de liefde God. Ik moest toch de volle waarheid spreken? En dan komen we terug op de nederigheid. Terwijl wij zo hoog verheven daarin kleuren door een regenboog, door de wind vlogen, gedragen op de wind. Met de wijsheid die hij ons gegeven heeft, brengt hij ons terug naar het normale christelijke leven. Dat is ook een boek. Naar het normale christelijke leven. En dan zegt hij tegen ons, wij zouden niet op de ongestadigheid van de rijkdom zien, de schatten hier op aarde, want waar uw schat is, is uw hart. Maar als uw hart is bij de Heer Jezus en zijn werk in de gemeente, is dit ook de boodschap voor u, om te delen in het dagelijks leven, zoals wij delen het dagelijks brood, wij zo navolgers van Christus mogen zijn, en wij vaak om ons heen mogen zien dat mensen die deze leer niet kennen, in de praktijk vaak betere navolgers van Christus in hun leven zijn. Ik wil zeggen dan menig van ons. Maar ik zal zeggen, dan ik. Want dat was het moeilijkste wat die rijke jongeling moest doen. Zichzelf weggeven. Naar de Heere vol. Het gebeurt er alsnog. In al ons gebrek, ook al zouden het wij niet doen, dagelijks en ook vandaag zijn wij eendrachtiglijk in de tempel. En wij volharden. En van huis tot huis breken wij brood. Wij eten tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. En prijzen God. Hebben genade bij het volk. En de Heere doet dagelijks tot de gemeente. Tot degene die zalig worden. Zullen we daarvoor de Heer danken. Trouwe Vader, zeg u dank voor tijd en gelegenheid om even zo uw woord te mogen openen. We vragen dit om dat u dit aan onze harten wilt zegenen. Daar onze voeten mag leiden op meer glorie en heerlijkheid van uw naam. Dat vragen wij altijd in alle eenvoudigheid, in oprechtheid, in afhankelijkheid van u. Uit uw onvolprezen genade, maar bovenal elke dag opnieuw in de naam van onze Heer Jezus. Hij zij geprezen. Zijn naam is wonderbaar. Jezus, niemand anders dan Jezus. Jezus, Hij alleen. Amen.